ingepakt. Ja, ik start de opname. Ja, het is 12 uur 's middags op woensdag. Hoezee! Dan is het tijd voor Pattenpoes Humanity & Dreef met actualiteit, activisme en kunst.
En de apocalyps.
En de apocalyps. Nieuwtjes, we hebben mensen die met ons, dat we samen met elkaar praten, zeg maar, als het ware. Zo oh. Is daar AK. Ja,
dat is revolutionair.
Alias Kimbal Bouwman en Jo vanuit huis, ja. Wachtend op de monteur van Access for All. Die zijn, ja, dat is ook een privézaak, dat gaat verder niet aan. Hans hier, ik Bart. En straks komt Ingeborg, heb ik gehoord.
Jee.
Dus dat.
Ja. Zullen we nu zelf een krul?
Hij heeft geen nieuw ding geschreven.
Oh, helaas.
En ik weet niet of hij komt. Dus ik denk het niet, maar misschien wel. Okay. Als hij komt is het leuk.
Ja, we zullen zien.
Oké. Okay. Wil iemand voor een wal steken? Heeft iemand iets te zeggen überhaupt? Heb ik nou die tunes verkeerd omgedaan?
Oh.
Dat is het, hè. Deze had eerst
nou,
moeten.
Nou, zeg.
Ja, laat maar zitten.
Hoe stoppen we mogelijk?
Ja, dat is...
Het is 5 augustus, over precies een maand is het 5 september. En dan bestaat de binnenpret 42 jaar.
Joehoe!
Jee. Ongelooflijk.
Is het tijd voor buitenpret?
Een hele dag met activiteiten voor jong en oud.
Ja, ik probeerde het op te zoeken, maar de binnenpret.org deed het gisteren niet meer. Ik weet niet. Kunnen we
Hans,
dat...
je schuif staat dicht.
Oh. Waar is onze microfoon? Oh, daar is de microfoon. Kun je dat zo wel beter horen?
Ja, ineens.
Ineens, ja. Dat komt door de nabijheid van de studiomicrofoon.
Okay.
Of de browser. Of de app.
Wat zei je eigenlijk?
Dat binnenpret.org het gisteren niet leek te doen. Want ik dacht, ik kijk even wat er allemaal gaat gebeuren.
Ja.
Maar...
Agenda, dat is later.
Ja, dit was eigenlijk ook al voor de agenda. Maar wel leuk dat we dat...
Er is een flyer online gezet. Oh. En daar heeft men het over muziek, cocktailbar, theater, kapper, zeefdruk, kinderactiviteiten, lekker eten.
Lekker eten.
Lekker eten.
Nou, en dat speelt zich allemaal af op de eerste Schinkelstraat 1416.
Ja,
zaterdag 5 september vanaf 2 uur 's middags. Dat is eigenlijk het programma,
ja.
Vooral nu. En dat kan nog gedetailleerder later worden wereldkundig gemaakt.
Ja, en laten we hopen dat dan de website van Pinnenpret ook weer gaat werken.
Ja, de service is op het moment unavailable.
Ja,
maar misschien is er weer een omweggetje, hè? Of een achterdeur. Wat dacht je daarvan?
Ja, een backdoor, die hebben we nodig.
Of een deur zonder terugkeer.
Huh?
Ja.
Ja, dat is op dat eiland.
Ah. Ja, je hebt... deurgiganten, heb je. Waar je gewoon een deur met kozijnen kan kopen. Vooral in Zeeland. Goeree overvakkee.
Goeree, ja.
Maar je hebt ook Goeree, Senegal. Dat ligt 25 minuten met een veerpontje vanaf Dakar op een eilandje. En dat eilandje is 900 meter lang, 300 meter breed. En dat was nogal een belangrijk aanlegstijger voor de slavenhandel. Portugezen hebben dat ooit ontdekt. En er staat ook een slavenhuis met een deur zonder terugkeer. Dat is ook op muziek gezet door de band Steel Pulse, een Britse reggae band. Door With No Return. Wat dat voor deur is, is me niet helemaal duidelijk. Maar er is een uitgebreide website van het slavenhuis. Waar men spreekt over heropleving. Wat dat dan allemaal weer inhoudt. Ja.
Ik stond in de krant gisteren een stuk over duiken bij Goeree. Naar resten van inderdaad dus de slavenhandel uit die tijd.
En, er zijn Afrikaanse archeologen.
En die interesse was opgeleefd. En voorheen ging eigenlijk nooit iemand daar in het water of überhaupt duiken. En een Fransman had in 1888 onderzoek gedaan. Wat hij had opgedoken was allemaal alweer vergaan. Was ook slecht gedocumenteerd. Had eigenlijk een kut job afgeleverd. En nu wilden ze het serieus doen. Las ik in de krant gisteren.
Ja, in de kwaliteitskrant een hele spread inderdaad.
Precies, ja.
Ja, we kunnen wel stellen dat de archeologie daar nog steeds gekoloniseerd was eigenlijk.
Precies, dat was hun punt, ja.
We zien hier de decolonisatie van de archeologie.
Ja, wat mooi.
Ja. Ja, dat is interessant.
Ja, lijkt me hoog tijd trouwens. Ja.
Je dacht dat het al zou zijn gebeurd. Maar dat is dus aan de hand. En precies, Goeree. En nou, die Portugezen hebben natuurlijk nooit Goeree genoemd. Dus,
ik vroeg me af of daar een link ligt.
We kennen
allemaal natuurlijk de slavernijgeschiedenis van Zeeland. Waaronder ongetwijfeld ook op het eilandje Goede Reede. Wat veilige haven betekent, maar ook ruw landschap. Men heeft het ook wel over de oude wereld. Daar is dan een of andere fort is daar nog ooit blootgelegd. Dat betekent Goree. Dat eiland betekent beer in het wolf.
Woonde vroeger een beer op dat eiland?
Ja, misschien heeft het de vorm van een beer. Ik weet het niet precies. Hvar, het eiland Hvar in Kroatië, heeft de vorm van een haas. Van een rennende haas. Maar, ja,
dat is ook weer waar.
Maar Hvar betekent geen haas, volgens mij. Ja.
Wat van het eiland Kurk dan? Hoor ik dat zo mooi. Ligt daar vast in de
buurt.
Kurk? K-R-K. Ja.
Okay. Ja, Goeree is natuurlijk ook een eiland. Misschien ligt daar een of ander verband. Of kan de ijzeren baobab daar iets aan doen. Maar dat zien we dan nog wel weer. Ik achter kwam dat er van 30 oktober tot 13 november... een jeugd Olympische Spelen voor het eerst op Afrikaanse grond wordt gehouden. In Dakar. En de officiële mascotte is een jonge leeuw, Ayo. Met een soort Senegalese sombrero op. Misschien kan Jo, als hij eind dit jaar naar Senegal gaat, voor ons allemaal eentje meenemen. En die Ayo, die is al in dat slavenhuis geweest. Dat zag ik op een fotootje. Dus het wordt behoorlijk gepromoot. En sterker nog, dat slavenhuis is ook bezocht door Barack en Michelle Obama. Mm-hmm. En paus Johannes Paulus II.
Kijk. Nou, dat is een echte site.
Het wordt goed in de markt gezet. Hè?
Ja, hoogstaand publiek.
Dus het is zeg maar het Robbeneiland, maar dan van Senegal. Dus als,
je kan toeristische voor een paar plek. Uurtjes kan je er naartoe met een gids. Kost €120. En dan bezoek je ook een kerkje daar nog. En dat huis en nog een paar dingetjes. En een lunch. En waarschijnlijk moet je heel veel toeristenspul kopen.
Want
vaar je weer terug.
In de Gambia heb je dat dus ook, hoor ik van mensen die in de Gambia zijn geweest. En dan kon je naar een eiland met een gevangenis van waar de mensen als slaaf naar de nieuwe wereld werden gebracht. Maar wat is dat dan? Ja, nee, maar is dat hetzelfde eiland? Ligt dit ook in de monding van de Gambia? Kan je vanuit de Gambia, denk je, gewoon daar met een dagtocht naartoe?
Ja, zeker. Gambia River, ja. Dat is vlakbij.
Ja, want het is een enclave in Senegal. Maar oké.
Okay. Zwemmen, nou, dus zwemmen is net zo ver als Marokko, Ceuta, denk ik. 4 uur zwemmen ongeveer.
Jezus. Ja, dat, ik, trouwens, dat in... kijk, Jo is dus uit de Jitsi gevallen of gegaan. Want hij heeft problemen met zijn internet. En zijn telefoon, hij kan volgens mij ook niet. Hij is misschien nu aan het bellen, woedend aan het bellen met de internetmensen. En ondertussen kan hij dan niet in Jitsi zitten of zoiets. Maar die weten alles vanaf. 1, van waar we het zojuist over hadden. En 2, hij wil het ook uitgebreid gaan lullen over die zwemactie van die waar 88 mensen nog bij zijn overleden. Van vooral Marokkanen die dan gingen zwemmen naar Ceuta of zo. En dan die reactie van Europa. Ja, daar is Jo is weer terug. Nu nog het microfoontje open.
Ja.
Heb je alles gehoord, Jo?
Nee, ik heb helemaal niks gehoord, want ik was aan de telefoon met André van Access for All. En die heeft het gefixt.
Ah. Nou, dan luister je het morgen maar terug.
We hebben het over Goeree, hadden we het gehad.
Belangrijk. Ja. Toen maakte... Ben je ooit op dat eilandje Goeree geweest?
Jazeker, jazeker.
25 minuten met de veerpont, hè?
Ja?
25 minuten met de veerpont. €120.
Oh, yo,
en hij freest weer.
Ja. Yo, kom terug.
Nou,
yo,
maar ik wil ook
die
nog...
werkt dan goed.
Wat?
Ja, die André heeft het gemaakt, maar het staat nu alweer stil.
Wie is André?
Van Access for All.
Ah, Jo zit nu dubbel.
André, ja, dan komt hij zal wel komen, denk ik. Ja,
en we hebben toch Michel, die alles weet.
Nee, maar Joze...
Over Goeree ging het, ja? Ja, daar ben ik geweest vorig jaar.
€120 met het veerpontje.
Ja, toeristen betalen meer, maar ik was samen met Mustafa en die kreeg korting, want die is Senegalees. Oh, ja. En samen waren we er dus voor de helft, zou ik maar zeggen. Je kan ook zwemmen, elk jaar is er een regatta.
Ja, hoe ver is het zwemmen?
Ik geloof iets van 14 of 17 kilometer.
Oké.
Okay. Maar daar wil ik afwezen hoor. In ieder geval...
Volgens mij is het 3 kilometer. Maar goed, ja.
Jullie hebben nu dat stuk in de NRC gelezen van Eva Oude Ebbering, of zoiets.
Ja,
zo, een heel mooi verhaal.
Ja.
En weet je wat het geestige is? Ik ben al bijna een jaar naar hun op zoek.
Ja, kijk. Perfecto. Ja.
Want toen ik aan de Atlantische Oceaan was, toen heb ik daar nou allemaal dingen gedaan. En toen kwamen we op het idee... dat we eigenlijk zo'n scheepswrak van de slavenhandel moesten opduiken... en dan ombouwen tot een drijvend museumstuk, zou ik maar zeggen. En dat ze dat dan met bemanning terugvaren of roeien naar Vlissingen of naar...
Goeree, overvlakte.
Of naar Goeree, inderdaad. Ja. En dan gratis oesters eten en mosselen en... En dat we dat dan beschouwen als wiedergutmachung,
ja,
als reparatie, begrijp je?
Perfect.
Dus volgens mij kunnen we hier zaken doen.
Ja, dat dacht ik ook. Maar nog even, dat slavenhuis op Goeree, dat heeft een deur zonder terugkeer.
Ja.
Wat is dat?
Nou, dat is dus de deur waardoor ze vanuit de tijdelijke... Tegenwoordig zou je dat een detentiecentrum noemen, hè?
Ja.
Voor vreemdelingenbewaring. En als ze dan gedeporteerd worden, als ze dan op het schip worden geladen om naar Suriname en zo te gaan, dan gaan ze dus door die poort over een soort loopplank of over een rotsenstrand, lopen ze zo dat schip op.
Ja.
En daar komen ze nooit meer terug.
Nee, oké, precies.
Dus het is la porte sans retour.
Ja, het is door Steel Pulse op muziek gezet en de website spreekt van heropleving.
Van de slavernij of van wat?
Ja, ik denk het.
Ja. Ja. Maar dat is interessant. Wat ik net vertelde, dat, waar ik op dat idee kwam... dat was bij een organisatie, een cultureel kunstding. En dat heet... Port et Passage du Retour.
Ja, precies.
Dus dat is de omkering.
Kan je terugkeren. Ja,
we draaien alles. Ja. Dat is neo-dadaïstisch en toch patervisisch het omkeerprincipe van begon bij de letteristen officieel, maar eigenlijk is het zo oud als de weg naar Rome.
Wanneer ben je daar?
Ik ben daar ik land daar ongeveer 16 oktober, midden in de nacht.
Oh ja, op 30 oktober begint daar de Jeugd Olympics in Dakar.
Oh god.
En er is daar een officiële mascotte, de jonge leeuw Ayo. Die heeft een soort Senegalese sombrero op. Misschien kan je voor ons eentje meenemen.
Een selfie?
Nee, zo'n hoed.
Oh, zo'n hoed.
Wat is dat voor hoed? Het, is eigenlijk, het ziet eruit als een sombrero, maar het is een beetje zo'n reggae hoedje. Ja. Ik weet niet wat het is.
Nou, er is heel veel fusion tussen Senegal en de Cariben, hè?
Aha, oké. Okay.
Dat moet je niet onderschatten. Neem nou Orkestre Baobab bijvoorbeeld. Dat is de eerste belangrijke fusion band van Latin en Afrikaanse muziek. West-Afrikaanse muziek.
En
er zijn enorm veel rasta's ook in Senegal, weet je wel. Dus reggae en rap, dat is daar heel erg close.
En waar ik dus ook achter kwam, jij liet net het woordje geinig vallen. er is een enorm arsenaal van humor in Senegal. Er is zelfs een humorunie, een lachunie en een lachparlement. Dat zijn tv-programma's. Er zijn twee radiozenders, Afia met een F en Korkat. En dat zijn humorradioprogramma's.
Doet Radio Max Tailleur.
Ja, ik denk het. Maar dat schijnt een hele business daar te zijn. De stand-up comedians, denk ik.
Ja. Ik heb wel een heel klein beetje televisie gekeken.
Ja.
En daarin moet ik zeggen, zijn de dames dominant.
Ja, ja. Oké.
Dus je hebt daar van die ja, het zijn echt shows. Het zijn geen talkshows, het zijn echt shows waarbij ze ook dansen en bewegen. En dat
Italiaans, zeg maar.
En bidden en mode en fashion, alles door elkaar. Mm-hmm. Ja, beetje Oekraïne TV eigenlijk, zou ik maar zeggen.
Ja, en de Italianen doen dat ook, ja. En die Ghanese doen dat ook.
Die gaan echt helemaal los. Het
gaat ook heel lang duren, die programma.
Ja, dat gaat echt, het duurt de hele middag en zo.
Ja, ja.
Prima.
Dat is voor de werkelozen. Het zijn er best veel, het is populair.
Aha, oké.
Okay. Hey, zullen we even nog dat Ceuta ook nog doen?
Wacht even. Ik wil het, voordat we de ellende ingaan, wil ik nog één positief lachsalvootje brengen. Wordt de acteur, humorist Ibrahim Seck in Senegal nog gevierd?
Dat is een zoekvraag. Ik denk het wel, ja. Want ze zijn heel goed in het vereren van de voorouders.
Juist.
En de naam Seck. Kijk, Ibrahim Seck was een van de grondleggers van Orkestra Baobab. Tenminste, wacht even, misschien ben ik in de war met een andere Seck. Het is een grote familie. Jij hebt het over een acteur, Ibrahim Seck?
Ja, geboren in 1938. Op zijn 20ste kwam hij in Parijs. En is daar als eerste Afro-Europees acteur aangenomen, toegelaten tot het Conservatorium van Dramatische Kunst. En hij stond bekend om zijn bulderende lach en vrolijkheid. En hij heeft in 3 films met Louis de Funès gespeeld.
Oké.
Daar is de link.
Dat wordt een marathon.
Welke films waren dat?
Dat is Le Tatoué, 1968. Dan speelt hij de kamerheer van de Funès. Die Funès is dan een kunsthandelaar. En dat is een iconische scène geworden over de discussie over huidskleur. waarin Seck een enorm weerwoord geeft van is het omdat ik zwart ben en zo. Maar er ontstaat een hele spraakverwisseling. Hoe noem je dat? Spraakverwarring. En dan taait de Funès verontwaardigd af. Want Seck bluft hem helemaal af in die discussie. Het is een hele korte scène, maar wel iconisch in de Franse filmgeschiedenis. En in 1970, 2 jaar later, speelt hij in L'Homme d'Orchestre een korte rol als buschauffeur. Waarin de Funès tegen die bus knalt met een auto. En in 1977 speelt hij fabrieksarbeider Ibrahim in La Zizanie. Dan is de Funès die heeft een bedrijf met duurzaamheidsapparatuur. En Seck is daar dan de opzichter, geloof ik, van die fabriek. Dus hij is. En in 1976 werd Seck op de televisie, de Franse televisie, TV1, heel erg beroemd. In een spelprogramma Allo Raconte. Waarin hij allemaal grapjes maakte met naast andere komieken en bekende zangers uit die tijd. Maar hij heeft natuurlijk ook zijn portie discriminatie wel ervaren. Maar hij is eigenlijk voor de Franse tv en cinema een wegbereider voor de afro-jongens, zullen we zeggen. Zeg maar de Sidney Poitier van Frankrijk, zou ik kunnen zeggen.
Mooi.
Ja. De Kees, het Schilperoord van Senegal.
Ja, maar hij heeft echt hij stond bekend om zijn luide lach, ja.
Nu gaat iedereen een Schilperoord opzoeken. Doe dat, doe het vooral.
Zeg maar, Kimbel, nou ik je toch heb. Wat is eigenlijk de titel van de biografie die je schrijft?
Lachen, gieren, brullen met Louis de Funès. Ja. Maar het is nog een werktitel.
Ik dacht meer aan Funest.
Nou ja, er is een, ik geloof Les Grandes Vacances uit de jaren 60. Die stond in de bioscopen in Nederland met de titel Louis de Funès met funeste gevolgen of zoiets.
Ah, ja.
Dus ja, dat... Ja.
Ah, dat kan niet meer.
Ja, het zou nog kunnen, maar...
Funesque. Fun.
Gaan we nog even
Fun. Ja, ja. Fun met funes, ja. Oké, okay, nou ja, laat maar.
Met funes, ja. Enfin, hij leeft nog, ja. En Sek ook, dus ik vroeg me af of in Senegal... Hij is in 1997 vrij jong gestorven op 59-jarige leeftijd.
Ibrahim
Sek is daar ziek geworden en is wel in Senegal ook, waar hij geboren is en ook gestorven.
Ja.
Maar hij is ongetwijfeld daar nog bekend. Ja.
Ja, ja, ik zal het even onderzoeken samen met die
belletje. Ja, oké. Okay.
Ja, nee, dat ga ik even. Dat kan ik je zo terugkoppelen.
Leuk.
Misschien nog voor het einde van de uitzending. Een cliffhanger.
Zo, spannend. Wow. Ja, straks.
Oké, dan gaan we nu zwemmen.
Ja, ja, over de regatta. De regatta van Ceuta, dat is een nieuwe instelling. Dat is eens in de 10 jaar. Dan organiseert de zwemvereniging, waar ik toevallig kennis van heb in Marokko, een zwemwedstrijd. Dat is dan dat je een cliffhanger, dan moet je een rots ronden. In Senegal moet je dan van Dakar naar Goré zwemmen, maar in Marokko hebben ze altijd een plek van, nou kijk, daar is het leuk om die rots heen te zwemmen. Dit jaar was het dus bij Ceuta. En dat wordt nu echt massaal geframed als een illegale migratiepoging. Dat is echt ongelooflijk. Dat is echt het populairste zwemevenement van heel Afrika. En dat wordt gecriminaliseerd bij de beesten af. Het is echt van de wilde spinnen.
Er zijn wel
spinnen en
mensen bij omgekomen. What? 88 mensen hebben het leven gelaten. Ik bedoel, het is ook niet niks.
Ja, maar op 70.000 is dat echt niet al te veel. Kijk, als je nu ziet hoe het... dat was vroeger, misschien is het nu minder, maar toen gingen er jaarlijks 700.000 Nederlanders over de snelweg naar Zuid-Frankrijk en Spanje. Weet je hoeveel mensen daarbij doodgingen?
Veel minder.
Nee hoor, precies evenveel. Zoek maar op.
Nee, stuur me de onderliggende bewijzen maar even. Dan zal ik daarna wel zeggen of ik het geloof. Maar goed verhaal. Ja, maar dat wou je zeggen. Van, het is een zwemevenement en het heeft helemaal niks met migratie te maken.
Dat was mijn nieuws, ja. Nee, hoezo illegaal, weet je wel? Sinds wanneer is zwemmen illegaal? Er staat niet eens een hek, er staat geen douanier. Niemand vraagt naar je paspoort. Waarom is het illegaal om dat hek te zwemmen?
Ja, er is toch één zwemmer die heeft een rechtszaak gewonnen. Omdat hij kon bewijzen dat als je zwemt, je geen grens passeert.
Precies.
Juridisch. Dus toen, toen mocht hij blijven gewoon.
Ja.
Maar ik weet niet hoe dat zat.
Nee, maar dat is natuurlijk een van de oorzaken van deze regatta. Dat het nieuws en misschien precies de interpretatie van die rechtelijke uitspraak, dat die ging rondzingen. En kijk, dat wordt nu geframed als mensensmokkelaars en valse informatie. Nee, het is gewoon een onderschatting van de intelligentie van de Marokkaanse jongeren, die best wel in staat zijn om te zien waar er een kans is. En als die kans er is, dat ze die ook grijpen.
Ja. Maar blijft nog over dat er
verhalen zijn... Het is gewoon zo racistisch om te denken dat die Marokkaanse jongens zo dom zijn dat ze zich door de eerste mensen, smokkelaar of corrupte ambtenaar, om de tuin laten leiden. Nee, die hadden gewoon zin in zwemmen.
Ja. Maar waarom mochten de zwarte vluchtelingen niet meezwemmen van de Marokkanen en die anderen wel? Dus de Marokkaanse overheid is ook betrokken. Waarom? Wat is het verhaal? Dat vind ik ook weten.
Waarom waren al die grenswachten weg dan opeens aan de Marokkaanse kant?
Nou, er waren ook Sub-Sahara, ofwel zwarte Afrikanen, maar niet zo heel veel, inderdaad.
Nee, want die hadden bedenken dat verhaal gaat dat de Marokkaanse overheid die heeft weggehouden daar, terwijl die anderen zich verzamelden. Want 70.000 mensen die komen niet ongemerkt daar in een dorpje. Nee, het is net een soort project X in Haren, weet je. Opeens is het er gewoon vol met mensen en dat weet de overheid heus wel.
Ja, een beeld van goede vergelijking. Waar mensen mee aangevoerd worden en weet ik veel. Maar
goed, in Marokko zijn ze ook best wel racistisch natuurlijk, net zoals in andere Arabische landen.
Nog los daarvan, ik denk namelijk, ik ben van de samensweringstheorieën, ik denk Marokko is eigenlijk Israël, die wil gewoon een incident creëren, omdat de mensen de buitenlanders niet genoeg haten. Kijk, en als je dan ook nog de reactie van de EU van, wat hebben we nou, een grimmig beleid moeten we hebben? En dan dat verhaal van, gelukkig is niemand op het vasteland aangekomen. En dat Europa veilig is. Weet je, die drie termen die gewoon door algemene jetten-achtige premiers worden geuit. Dat vind ik eigenlijk het schokkende van dit verhaal. En dan kan je zeggen, het is een zwemwedstrijd. Nee, het is een media-event.
Ja, het is de grote...
Maar het was dus ook een intifada. Weet je wel, het was ook een protestactie. Het was een verzetsdaad. Het was een demonstratie van... Wij zijn hier en we kunnen niet weg. We willen wel weg en we gaan weg.
En het is Gen Z in Marokko. Diezelfde Gen Z die andere acties hebben gedaan. Dat zie jij er
absoluut
ook in.
Okay. Ja, denk
ik
wel.
Ik ken een gozer die in 1982... die woonde in Oran. Dat is Algerije.
Ja.
En... Haji Sidur heette die. En die zag een containerschip. Sprong in het water. Uurtje zwemmen. Klom aan boord. En eindigde in Amsterdam. Dat was begin jaren 80. Eind jaren 70 waren de Spanjaarden. Die wilden geen toreador of pottenbakker worden. In Zuid-Spanje. En die liepen gewoon naar het noorden toe. Gingen eerst tomaten plukken. Of in de Fiat-fabriek werken in Noord-Frankrijk. En komen dan bij de hoogovens uit. En trouwen een Nederlandse vrouw. En dan de rest is history. Toen ging dat zo, maar ik weet het. Trouwens, zwemmen, Gouré, Dakar naar Gambia is toch ruim 250 kilometer.
Ja, naar Gambia. Ja, en maar van Dakar naar Gouré?
Ja, nee, precies. Nee,
dat is niet zo ver.
Nee, dus ik dacht, is er dan nog een eiland daar ergens? Met nog een fort, met waar, nou, dat... Ja. Dat weten we niet. De luisteraar die kan het gewoon zelf opzoeken. Of proberen in ieder geval.
Lijkt me niet onwaarschijnlijk.
Dus, Padpoes, segment André, activiteit, actualiteit, activisme. Ceuta, willen we nog iets over zeggen, iemand? Of ander nieuws? Ik vind tegenwoordig staat er ongelooflijk veel goed wapen. Zijn jullie weg?
Hallo, zijn jullie nog?
Ik hoor jullie niet, mensen.
Jawel.
Oké. Nee, dat ze in Duitsland kruid in plaats van drones. Dus het gaat over dat verhaal dat de wapenindustrie te traditioneel het geld uitgeeft. Dus er is ongelofelijke bakken geld zijn er voor wapens. Maar dan zijn mensen geneigd om dan toch die scheepswerf te steunen. Hoewel ze die wapens eigenlijk niet nodig had. Maar ja, dan kan je ze wel weer wat geld geven. Want ja, dat is ook een werkgelegenheid of weet ik wat. Of... Het is ook gewoon een vorm van chantage. Maar goed, het ging over Rijnmetaal.
Ja, een van de mooie dingen die daar in dat artikel stonden... was dat de economische waarde nul is. En dat zie je eigenlijk weinig voorbij komen. Maar dat is natuurlijk zo. Dat ieder wapen wat je produceert... dat is gemaakt om vernietigd te worden... en daarbij zoveel mogelijk andere mensen ook te vernietigen. En de economische waarde daarvan is, wat mij betreft, min 20. Maar,
betaal je wel btw eigenlijk?
Op wapens?
Dat weet ik niet. Maar even staatssecretaris van Defensie Niels Schmid van de SPD... die zegt, we zien in Oekraïne dat conventionele artillerie nog altijd een grote rol speelt. Zijn die mensen die maken granaten en... grote rol speelt. Er worden een paar duizend artilleriegranaten per dag afgevuurd. En we hebben een grote achterstand in Europa qua munitie. Daarom is het goed dat Rheinmetall in Duitsland de producties nu zo opvoeren. In Europa wordt inmiddels meer munitie geproduceerd dan in de VS.
Hoezee?
Nog een keer. Hè? Dus in Europa wordt inmiddels meer munitie geproduceerd dan in de VS.
Ja, dat moet je ook opslaan in dennenbossen.
Goed, dan heb je een econoom die wijst erop dat in Duitsland de nadruk ligt op het vullen van munitiemagazijnen. Voor de afschrikking zou het...
In de dennenbossen?
Ja, natuurlijk. Dat is altijd in dennen. En daar zitten ook die raketsilo's.
Hoe staan jullie eigenlijk tegenover dat al die bosbranden, Frankrijk, Spanje, positief, maar nu ook Nederland, ja, is dat aangestoken?
Vaak wel.
Ja, expres. Er zijn er heel veel aangestoken.
Door ja, maffia of door de overheid zelf voor zonnepanelen, parken?
In Italië was het de maffia. Ja. Die hadden nog appeltjes te schillen en ja.
Maar er worden ook door wappies verbanden gelegd met de 15 minuten steden die uitgerold worden in Europa.
Sorry, wat is dat, 15 minuten steden?
Ja, dat is een plan voor 2040. Utrecht is onder andere daarmee bezig. Daar worden steden opgedeeld in sectoren. En binnen die sectoren moeten bewoners binnen 15 minuten alle voorzieningen kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat wordt uiteindelijk een soort controleplek, een gevangenis, een stadsgevangenis, waarin mensen verboden worden om nog langer buiten die sector zich te gaan bewegen.
Is dat niet een verwarrende uitwerking? Want, kijk, het is natuurlijk... Ik heb plekken waar je gewoon waar het woestijnig is. Dus dat je gewoon in kilometers geen eten kan krijgen. Of waar je iets, ja, ja, dingen nodig hebt. En als je dan, ja, zegt van nou, we willen dat binnen een kwartier je alles kan vinden, is iets anders dan je op te sluiten in de buurt waarbij je niet de buurt uit hoeft meer of kan. Maar kan, dus hoeft of kan. Dus dat is natuurlijk niet hetzelfde. Maar heeft dat ook met de oorlog te maken?
Er wordt een link gelegd met het klimaatprobleem en de coronatijd. Dat men uiteindelijk dat wil gaan controleren, die burger, in sectoren. Maar goed...
De term die gebruikt wordt, dat is, ja, heel verlokkelijk. Ja. Safe spaces noemen ze dat. Daar begint het eigenlijk al.
Safe, ja, spaces. Maar dat heeft met die inclusiviteit te maken.
Nee, maar, ja, dat,
maar het is allemaal, luister, verbonden met elkaar misschien.
Ja, ja. Zo begint het. Eerst camera's en dan safe spaces. En uiteindelijk moet je allemaal in de schuilkelder. Dat moet, ja, mijn worden.
Kijk, wat die staatssecretaris van Defensie ook nog zegt. In de maatschappij wordt de bedreiging van onze veiligheid steeds beter ingezien. De burgers zijn meer bezig met veiligheid. En de positie van de Bundeswehr is veel sterker dan nog 10 jaar geleden.
De leugens worden geloofd. Ja, hurra.
Dat denkt hij in ieder geval. Maar goed, hij maakt natuurlijk propaganda voor zijn eigen hachie. De defensie, zeg maar.
Volgens mij is het Duitse leger het stoonste leger van Europa. Maar ik kan me vergissen.
Ja, maar ja, dat zit goed.
Nee, dit, dus, ja, ze ons van de troon gestoten.
Maar binnenkort hebben we geen benzine meer. Geen elektriciteit en geen water. Wat gaan we doen?
Hout. Over die naaldbossen, hè?
Oksvoorraad, hè? Ja.
Over die naaldbossen, ja, die branden. Dat is dus beleid. Het, ja, is namelijk beleid om die naaldbossen te vervangen door andere bossen. En dit is, het koopt niet op. Dus nu hebben ze dit laten versnellen door gewoon 100 hectare naaldbossen af te branden. Dat is gewoon beleid.
Wat is het belangrijke aan de nieuwe bomen dan? Wat moeten die kunnen?
Dat ze gevarieerder zijn. En ook loof. En niet zo goed branden.
Zodat
de volgende branden. Keer niet, ze niet zo branden als de vorige.
Dat ze brandbuffers worden.
Dat ze resistent zijn tegen klimaatverandering. Tegen opwarming eigenlijk vooral. Dus meer palmen moet je aan denken. Dadels. Wat heb je nog meer? Lianen.
Baobabs.
Ja.
Kankantries.
Ja, helaas is het bij die loofbomen zo dat normaal gesproken zijn die minder brandbaar en zorgen ze dat het vuur een beetje dempt. Maar het is nu al zo lang droog dat zelfs de loofbomen vrij makkelijk.
Ja, maar dit gaat over volgende jaren. Als die bossen, wat nu is afgefikt, als daar weer een bos staat. Dus dat is ook.
Je hebt het toch gevolgd, ze maken stoplijnen. Ze zorgen dat precies de naaldbossen afbranden en de loofbomen niet. Dat is gewoon beleid, want dan kunnen ze op die kale vlakte kunnen ze eerst schapen laten grazen en dan
een datacentrum bouwen.
En dan weer loofboompjes groeien en dingen.
Een wapenfabriek kunnen ze daar bouwen.
Ze allemaal zo gecoördineerd optreden, want anders dan zouden we echt helemaal naar de maan moeten om te overleven.
Je Ik denk toch niet dat die lege oefeningen in mei, waardoor die branden ontstonden, dat dat toeval was? Dat was beleid.
Maar we hebben geen blusvliegtuigen genoeg.
Zo'n operatie
dat is,
zijn geweest.
Pure show, dat is alleen maar om te oefenen. Dat is echt pure show. Dat slaat helemaal nergens op.
Nee, weet je, het is niet eens, toch?
Ja, nee. Je gooit een emmer leeg in op een voetbalveld.
Ja, dat is eigenlijk een soort black-op vermomd als een oefening.
Ja.
Het is allemaal voorbereiding op de oorlogsvoering.
Zelfs een regenbuitje is gevaarlijk ervoor.
We hebben een dames gestoken. Ik heb nog een voorleesdingetje voor Ingeborg ook. Want dat dacht ik wel, moet even voorgelezen worden. Mag dat?
Ja hoor, ga maar even voorlezen.
Ja, microfoon is nog niet aan. Kan niet uitzetten. Kan jullie horen.
Die stripboeken serie uit begin jaren 80, Laurel en Hardy?
Sorry, stripboeken van Laurel en Hardy. Begin jaren 80.
Ja, de begin jaren 80 is er een serie verschenen.
Ja,
daar komt de term pataplof steeds in voor.
Heel bizar. Ik kan hem niet uitzetten.
Pataplof.
Ja.
Pataplof. Kan je microfoon aanzetten?
Ik kwam eraan via stripboekenhandel Lambiek.
Aha.
Ik zal het vrijdags even informeren. Horen we volgende week hoe dat zit.
Goed. Ingeborg moet er... microfoon uit.
Kennen jullie de stellingmolen De Bloem aan de Haarlemmerweg?
Was dat die ene die niet meer kon werken omdat er iets werd gebouwd?
Nee, het is naast de begraafplaats Vredenhof.
Oh ja, aan de Haarlemmerweg. Ja, die weet ik weer. Ja, het is zo'n molen, ja.
En ken je in Portugal de stad Tomar?
Nee, die ken ik niet.
Bekend als de stad van de Tempeliers? Maar ook... bekend van het Lucifer Museum. Nee, Museo dos Fosforos.
Wauw.
De Avenida General Bernardo de Faria. Daar is een collectie van 43.000 Lucifer doosjes.
Je sprak het wel heel Spaansig uit, moet ik zeggen. Niet heel Portugees. Maar sorry, heel veel Lucifer doosjes. Maar hebben ze daar wel goede brandbeveiliging?
In het district Santarém in Portugal. Ja. Maar... op een van die doosjes staat dus Stellingmolen De Bloem.
Nee, wat een uniek nieuws zeg. Nou,
hoe is het mogelijk?
Hoe is het mogelijk? In de serie Molens zeker.
Ja, Ingeborg, dus hoor je geen bomen bouwen, maar meer molens bouwen.
Ja. Ingeborg, ga eens even eruit en ophangen en weer terug die link in. Want je microfoon staat uit en ik zie je praten. Oh
ja, we hebben het helemaal niet over die branden in Portugal gehad. Heel Portugal, Griekenland bedoel ik, afgefikt.
Ja, Griekenland. Het is eindelijk ook in het nieuws, ja, Ingeborg.
Zeker, en twee bushelikopters gebotst. Dat is
vanaf die twee blushelikopters is het een beetje in het nieuws. Want vorige week had Ingeborg ons al het een en ander verteld over de branden. Maar toen was er in de kranten hier nog helemaal niets te bekennen over die
branden. Was dat ongeluk in Griekenland?
Ja.
Oh ja, oké.
Okay. Twee helikopters, dat moet behoorlijk traumatisch zijn voor de niet overleden bemanningsleden.
Maar dan kan iemand ook humorradio hebben. Ja.
Heeft Ingeborg een ander ding openstaan die de microfoon gebruikt?
Ingeborg, heb je een ander ding openstaan dat de microfoon gebruikt? Heel typisch. Ja, ik kan dus heel slecht lip lezen ook. Ik weet dat je roept tegen ons, maar ik kan het niet horen. Ja,
alles uitschakelen.
Ik kijk naar het Ingeborg. Jammer dat het geen tv is wat we hier doen. Ze is kwaad.
Het is humor tv.
Oh ja, humor tv.
Dat was slapstick. Ja,
natuurlijk. Ik kan hem niet uitzetten. Even naar de chat, jongens.
Ja, Radio 96 FM. Een populaire radiozender in Griekenland met een focus op...
humor.
Humor.
Yay, woehoe.
Spijnig.
Hallo.
Ja.
Hey. Welkom.
Ja, we hebben verbinding.
Ja.
Oké. Okay. Hey Ingeborg, ik heb nog een verhaaltje voor je. Hoor je me?
Nee.
Nee, hè? Nou, jammer
Er is iets afgefikt, jongen. Daar. Kan niet anders. Of de wind staat verkeerd. Kan ook.
Nee, je moet niet je aansteker erbij houden.
Ik Goedemorgen, kom terug.
Ik kan dit allemaal niet horen.
Spannend is dit weer.
Het is een deur zonder terugkeer.
Kut.
Een microfoon zonder maar echo.
Dit was, dit gaat natuurlijk die molen. Ik snap het nu. Eindelijk snap ik het. Die molen is ongeveer in de buurt van de staatsliedenbuurt. En als de staatsliedenbuurt opduikt in een museum in Portugal, dan breekt dat als nieuws. Toch? Brekend nieuws.
Brekend nieuws, ja. En de man die daarin woonde, in die molen, die is net overleden.
Oh, okay.
Herman, nog iets weet ik wel. Ja, de drie generaties molenaars.
Er woonde een beroemde Portugese fotograaf daar in de buurt, José Melo. Die is misschien wel, die werkt misschien wel in het museum. Is het, daar is het zijn schuld.
Nee, maar het is alleen maar een museum voor luciferdoosjes.
In Portugal.
Ja, ja.
Dan moet je wel oppassen met bosbranden.
Juist, precies. Dat is het. Maar nu zijn de doosjes vol of leeg?
Zal ik anders Ingeborg even, gewoon even kijken of ik haar via de telefoon kan bellen en dan even iets bij de microfoon erbij houden? En, want ze komt niet terug. Ja. Misschien heeft ze geen tijd. Ze zat allemaal dingen te gebaren die ik ook niet kon ontwarren.
Ze zit in Lochem, hè? Lochem, dat is moeilijk.
Dat is goed hoor. Lochem is niks meer.
Het log van Lochem.
Ja.
Het Koenklog heet dat.
Koenklog.
Spanning stijgt.
Ja, dit is het geluid van een overgaande telefoon.
Prachtig.
Misschien kan ze gewoon, misschien moet ze weg. Ze zei ook, ik zou het proberen. Dus toen ik vroeg, kom je? Zei ze, ja, ik ga het proberen. Dus misschien is het gewoon contact niet mogelijk. Ik ga weer neerleggen, nu weet ze het wel. Okidoki. Nou, jammer. In luciferhoutjes. En een molen. En een fotograaf.
We hebben nog een reserve-item, hè?
Simon Stefin.
Je hebt opnames gemaakt. Is dat dan herbeleven? Dat je dat nu gaat. Dat ik dat nu kunnen afdraaien, zeg maar?
Of een herbeleving?
Ik heb het opgenomen. En als je het dan afspeelt, dan is dat in zekere zin een herbeleving. Ja, kun je zeggen.
Okay. Wat kan je zeggen over deze opname van jou?
Nou, hij is niet met het doel gemaakt om uit te zenden, maar ik doe het gewoon. Het relaas van een kunstenaar in een rolstoel die een been mist. Mm-hmm. En die was regelmatig te gast in revalidatieoord Reade. En in de tijd dat hij daar was, heeft hij zich onledig gemaakt door gewoon zich wel keihard als kunstenaar te blijven gedragen. Weet je wel? Hij wilde geen patiënt zijn, hij wilde eigenlijk helemaal geen lichaam hebben, hij wilde alleen maar kunstenaar zijn. En dat heeft hij dan, zeg maar, op zijn manier gedaan. En nou, dat vertelde hij afgelopen week, dus ik heb dat opgenomen. Ik dacht, het is toch wel gek om eventjes naar hem te luisteren, want het is een raconteur. Het is een, wat ik zeg, herinneren is het herenigen van je gedachten en gedinges.
Schitterend.
Dat heb je op een zekere leeftijd. Hij is nu, hij is tegen de 80. Zit in een rolstoel, mist een been, maar maakt er het beste van in Reade. En ja, het is een beetje een gek begin misschien, maar je moet even bedenken over deuren zonder terugkeer gesproken. Als je daar naar binnen gaat, dan verlies je eigenlijk een heleboel.
Nou, ik start de bal.
In het grote geval kun je ook weer weg, maar alleen met toestemming. Dus, een waarneming van Roland van den Bergen.
Mag u naar huis?
Zeker de week.
Terug. Oké, ik ga even terug. Ga even met haar
halen. Mag u naar huis? Want je mag niet zomaar weggaan, hè, in Bergenjaren. Dus die man aan de balie, jongen. Mag u naar huis? Maar hier zie je ook de aarzeling, de kwetsbaarheid van zo'n vrouwtje. Een jonge vrouw, hoor, maar grijs gekleed met zo'n stalen helm met een groene overtrek daarop. En die dan buiten, ik ken dat gevoel, die dan ineens op de overtoom staat. De tram komt erbij, de taxi komt erbij. En hè, je bent de enige geparalyseerd. Maar kijk ook, en dus het feit, of ik dat nu ben of een andere, ik zie dat. En ik voel dat. En ook die man, want ik ken die man natuurlijk, die portier, of die weet ik wat. Hè, die, mag u naar huis? Zo dat dubbele, hè? Dus niet echt, oh wat leuk dat u naar huis mag. Hè? Niet ja. Dat, hè?
Oké, maar dan begrijp ik goed dat... Hè, die signaturen, dat zijn voor mij relaties.
Absoluut.
Hè, tussen mensen. En je hebt het over tederheid... En je hebt het over kwetsbaarheid.
Ja.
En die staan in zekere zin in een verhouding tot elkaar.
Die kwetsbaarheid begint. Dat kun je.
Kwetsbaarheid vraagt om tederheid.
Die kwetsbaarheid begint.
Ben ik er nu? Oké, luister. Ik heb weinig tijd. Firaydoun, mijn Afghaanse protégé, die ik 5 jaar. In huis heb gehad in Griekenland, die ik gered heb uit een kamp met zijn hond en die asiel heeft gekregen in Griekenland, maar zoals ik al vaak bij jullie heb verteld, door alle trauma's en de horrorbehandeling die hij van de Grieken heeft gekregen, is zijn schizofrenie ontwaakt. Hij is dus nu helaas schizofreen. Ik heb hem naar Nederland gebracht met die hond en ik ben nu in alle staten en in tranen, want... Die hond wordt verzorgd door zijn moeder en zijn zus in Leusden. Want op AZC's mogen vluchtelingen geen honden hebben. In Griekenland mag dat wel, maar hier niet. En hij heeft 4 dagen geleden met extreme agressie... die hond bij zijn moeder vandaan gehaald. Die moeder gaat nu aangifte doen bij de politie. Want hij moet in het systeem. Hij heeft dus een hond die niet op zijn naam staat. Hij staat op mijn naam. Is ook door mij gechipt, met een gewonde poot, ontvoerd. En hij zegt, ik ga niet meer naar het AZC, ik ga in het park wonen met die hond. Dus hij loopt rond zonder geld, zonder voedsel, met een gewonde hond, is psychotisch en is gevaarlijk voor de buitenwereld en voor zichzelf. Jullie weten, in Athene heeft een keer een vriend van mij bijna doodgeslagen met een hondenriem. Mij heeft hij ook een keer in elkaar geslagen als hij psychotisch is. Het is verder een schat van een jongen. Maar hij kan er ook niks aan doen dat hij psychotisch is geworden. En ik zit dus nu met alle mogelijke instanties wederom aan de telefoon. GGZ, AZC, de politie, de alarmlijn. En ik word alleen maar geconfronteerd met regeltjes, regeltjes, regeltjes. Maar nu heb ik de alarmlijn, dus 112 in Leiden... Na 4 telefoontjes en in tranen uitbarsten en door te vertellen wat er net is gebeurd in Griekenland. Weten jullie dat in Griekenland in een parkeergarage een koffer is gevonden met stukken van een vrouw erin? En de Griekse politie heeft bijzonder snel voor het doen van de Griekse politie nu uitgevonden... Wie dat heeft gedaan? Een psychotische, zwaar getraumatiseerde, schizofrene Afghaan. Waar deze Schotse vrouw... een soort zendeling was... en daardoor met hem in contact was gekomen. Je hebt een heleboel vrijwilligers die in Griekenland vluchtelingen helpen... maar dan moeten ze wel zieltjes winnen. En deze Afghaan heeft aan de Griekse politie verteld... ja, ik heb er in stukken gesneden omdat ze mij de hele tijd maar christen wilde maken. Nu is Firaydoun niet zo. Maar we hebben wel... En trouwens, die vrouw in die koffer heet Lisa... en we hebben hier in Nederland ook een Lisa gehad... die door een psychotische schizofrene vluchteling is vermoord... En waar het om gaat, jongens, is dit zijn niet de vluchtelingen. Het komt omdat ze in Nederland geen behandeling krijgen. En in Griekenland ook niet. En daardoor gebeuren deze dingen. Firaydoun, die moet zelf pillen nemen. Firaydoun, de zwaar getraumatiseerde Firaydoun. Nou, daar houdt hij dus mee op. Hij is al 2 keer opgenomen in Nederland op een gesloten psychiatrische afdeling. Maar de regeltjes van Rutte, Kom, Soeis, die alles hebben wegbezuinigd, zijn nu dat je niet langer dan 2 weken in een GGZ-psychiatrische afdeling mag blijven als vluchteling. Hè? Want dat kost te veel geld. En pas als je 3 keer bent opgenomen, kan de GGZ-psychiater via een rechter afdwingen dat hij dan iedere maand een gedwongen injectie krijgt. En dan zijn we van alle problemen af. Maar in Nederland mag dat pas na 3 keer. En hij mag niet langer dan 2 weken opgenomen worden, terwijl hij, zoals hij eraan toe is, daar minstens 3 of 4 maanden zou moeten blijven zitten. Maar het is maar een vluchteling, dus dat mag niet. Ja. En sorry, ik kan er even niet meer over zitten, want ik word de hele tijd gebeld en ik maak me enorme zorgen over Feraydoun en over Tiger, zijn hond, die ik 5 jaar in huis heb gehad en het beste vriendje van mijn honden is.
Ja. Waar is hij nu?
In een park ergens in Leiden.
Jezus.
Ja. Hey, ik heb misschien een tip voor je, Ingeborg.
Ja.
Die straatarts in Rotterdam, ik kan de naam opzoeken. Die weet heel goed de weg en misschien kan die iets doen.
Ik logeer bij iemand nu in Nederland, omdat ik hier toevallig 3 maanden ben. Maar die wil die hond er niet bij, want ik ben met mijn 2 honden al bij hem en hij vindt 3 honden te veel. Maar wat er ook gebeurt, als de politie mij belt, dan kom ik die hond halen en het kan me niet schelen. Dan slaap ik op een yogamatje bij iemand op de grond die hond wel wil. Maar ik wil niet dat die hond in een asiel komt.
Oké. Okay. Nou, dat lossen we op samen. Komt goed.
Oké.
Okay. Ja, ik heb je.
Sterkte ermee, man.
Maar dit Feraydoun is een voorbeeld. Maar dit gebeurt met alle vluchtelingen in Nederland die psychiatrische problemen hebben.
Ja, tuurlijk.
En het is allemaal door Rutte Kumsoeis, want daarvoor werden ze wel psychiatrisch behandeld. Er was een speciaal kamp in Drenthe en dat heeft Rutte om zeep geholpen.
Ja.
En dan vinden ze het gek dat psychotische, schizofrene vluchtelingen soms voor problemen zorgen. En dan krijg je weer de extreemrechtse riedelretoriek. Zie je wel die vluchtelingen?
Ja, dat is fout, de boer.
Oké, jongens, ik laat jullie nu. Goed. Maar ik, we appen, oké?
Ja, doen we.
Ja, is goed. Uitdaging.
Okay.
Dag.
Ja. Patapoe, serieus, Germaine ten Dreye, actualiteit, activiteit, kunst. Dat was Ingeborg Beugel. Met nieuwe problemen rond Feraydoun. Wil je door met Reade nog, Jo? Waar we in zaten, want de clue was net.
Het is misschien wel goed om het even nog halverwege op te pakken. Want ik heb het op een gegeven moment over signatuur. En dat moet ik even toelichten.
Ja.
Want ik ben even de draad kwijt. Kijk, wat hij dus doet in dat verpleeghuis, dat revalidatieoord, daar zitten allemaal mensen een beetje voor zich heen te mompelen. In allerlei toestanden van wel of niet bewustzijn. En die hebben dan zo'n polsbandje en die zitten aan de protheses. En die zijn eigenlijk, dat zijn verdwijnende mensen, kun je zeggen. En wat hij dan doet, is hij gaat met zijn rolstoel, rolt hij zo heel voorzichtig naar bijvoorbeeld een oude dame die daar een beetje half in zo'n rolstoel hangt. En dan maken ze oogcontact, weet je wel. En dan denken ze, god, wat moet die man? Of misschien komt hij wat lekkers brengen, een gehaktbal of zoiets. En dan kijken ze elkaar aan en dan moet hij wat zeggen en dan vraagt hij, mag ik uw naam weten? En dan, die vrouw die schrikt helemaal, want het is ongehoord, want je hebt helemaal geen naam. Die ben je misschien wel vergeten, weet je wel. Dus die moet opeens haar naam zich te binnen laten schieten brengen. En dat is dus een moment, dat is een evenement. Dan gebeuren allemaal dingen. Dat is heel gek. Die kwetsbaarheid waar die in het begin over spreekt, zo'n dametje die heel voorzichtig vraagt, mag ik ook niet naar buiten? Die wordt daarmee eventjes tijdelijk opgeheven. Dat is mooi. Maar goed, die signatuur waar het over gaat, hij zegt dan dus niet alleen, mag ik uw naam weten? Hij vraagt ook, mag ik uw naam opschrijven? En dan schrijft hij die naam en ja, hoe schrijf je dat precies? En dat is ook moeilijk. En dan schrijft hij dat op. En uiteindelijk vraagt hij dan ook aan haar om zijn naam op te schrijven.
Jezus, het leuk. Dat is een soort kunst, hè, op die manier.
Dat is de signatuur. Dat is, ja, daar is je al een halve leven mee bezig. En daar gaat hij dus gewoon keihard mee door.
Oké, okay, laten we vlug terug naar... We gaan, ja?
Weet hij ook waar zijn afgezette been is?
Nee, dat heb ik hem ook gevraagd. Het probleem is... kijk, hij is dat been kwijtgeraakt doordat er een röntgenapparaat oververhit raakte tijdens een hartoperatie. En omdat dat röntgenapparaat moest afkoelen, is er dus van alles misgegaan. Dan kreeg je trombose en gangreen en weet ik veel wat. Dus het been moest eraf.
Oei, godverdamme.
Nou, toen is hij naar Reade gegaan om te revalideren en kunstbenen en kunstpenissen en protheses en dit en dat. Je kent het. En op een gegeven moment is hij inderdaad van, ja, dat been, waar is dat gebleven en hoe is dat eigenlijk gegaan? En nou, toen is hij dus gaan proberen om in contact te komen met het OLVG. En dat is gewoon een jammerlijke mislukking geworden, want ja, die... kijk, om een voorbeeld te geven, op een gegeven moment heeft een hele mooie relatie met de hartchirurg, maar ja, als het over dit soort dingen gaat, wat is er fout gegaan, dan kom je bij de juridische afdeling. Daar zit een Joost van Stek. En die heeft Roland uitgelegd van, kijk, bij elk apparaat, of het nou een scheerapparaat is, een stofzuiger of een röntgenapparaat, 1 op de 1000 keer kan er iets fout gaan. Dat is niet verwijtbaar, dus aju paraplu.
In Amerika kom je daar niet mee weg. Dan krijg je miljoenen.
Nee. Die kun je daar dus eindeloos... Ja, nee, maar dan kun je dus... Ja? Ja, half.
Joods?
Half, ja.
Want dan moet dat been erbij begraven worden.
Moet vaststaan,
maar hij
moet
opstaan. Dus niet bepaald praktiserend. Dat is een ander verhaal. Zijspoor. Waar het om gaat... is dat ik... Kijk, je kan dus een heel juridisch gevecht aangaan, maar dat overleef je niet. En uiteindelijk krijg je dan misschien 20.000 euro of 50.000 euro, wat natuurlijk aardig zou zijn. Maar het gaat om een principe, kijk, zover komt het helemaal niet, want ze gaan dus niet in gesprek. Hij is zelfs hardnekkig aan het proberen om, en hij heeft contact gehad met die hartchirurg, Vanessa, maar die mag niet reageren, weet je wel. Dus ook daar is het zwijgen is compleet.
Ja.
Wat heeft hij eigenlijk? Waarom ligt hij daar?
Ja, het enige wat hij heeft is zijn kunst.
Nee, dus maar wat is zijn medische status?
Nou ja...
Hart?
Pre-terminaal zou ik denken. Hij is al 5 keer bijna dood geweest. En de volgende keer kan het de laatste zijn. Dus nou, hij mist niet alleen de been, maar hij heeft ook een serieus hartprobleem. En weet ik wat allemaal. Maar hij is nog zeer helder. Dat wel. En hij is ook heel erg doof. Dat is goed voor de radio.
Okay. Dus gaan we weer starten op het midden ongeveer?
Simon, ja, doe maar gewoon. Simon Vinkenoog lag ook in Reade en ook zijn been werd daar afgezet.
Nou ja, dat been, dat is dus even de vraag. Hè? Wat gebeurt er met een afgezet been? Ik zou eigenlijk ook wel
en dus,
in het kader van het kunstwerk ook de vraag inderdaad aan de orde. Wij willen ons been terug, weet je wel. En zolang we dat been niet terug hebben, houden wij het stijf.
Hey, laten we verder naar Roland gaan luisteren.
En meer is het niet.
Oké. Okay.
Nou, dan moet jij, ik dus, met die rolstoel naar iemand toe rollen die onmiddellijk heeft gezien dat je naar hem toe rolt. Maar doet alsof hij niets gezien heeft. En tegelijk één en al hoop is dat die persoon die naar hem toe rolt iets meebrengt, een handbal. Hè? Ik zeg maar wat. En tegelijk durft die persoon niet te verwachten dat je werkelijk naar hem toe komt. En dan kom je naar hem toe, of naar haar toe. De eerste was, de tweede was een vrouw, met de helm, met de hersenletsel. Ja. En je ziet, dan heb je nog niet gesproken. En dan ben ik nog alleen maar dichterbij gekomen. En die vrouw zit ook in een rolstoel. En je ziet aan haar ogen dat ze iets verwacht. Dat ze iets verwacht. Dan gaan haar ogen open als jij dicht genoeg bent. En dan moet jij. Dat moet ik weten. Maar ja, dan moet jij zeggen: wat ga ik nu zeggen? He? Ik ga niet over hakballen spreken. Ik ga niet over voetballen spreken. He? Wat logisch zou zijn voor die normale mensen. En ik vraag: mag ik uw naam weten? Wauw. Nou, dat verwacht die persoon niet. Omdat alle patiënten hebben geen naam meer in Riade. Nee, je moet niet, op dat niveau moet je niet denken. Okay. Ze hebben voor zichzelf geen naam meer.